We gaan nu overschakelen naar het Staatstheater voor een rechtstreekse uitzending van Het Tribunaal. Een gerechtelijke komedie van Vladimir Voinovich. Vandaag deel 3.
Theater, bij wat de première van Het Tribunaal had moeten zijn. De verwarring bij het publiek is groot, want het heeft er alle schijn van dat de arrestatie van een van de toeschouwers hier een serieuze zaak aan het worden is. Ook op het toneel heerst enige verwarring na het verhoor van de echtgenote van de verdachte man uit het publiek. Inmiddels heeft de rechtbank zich teruggetrokken via de wc, die zich naast het beeld van vrouw Justitia bevindt. Ik zie alleen de rechter nog op het podium rondscharrelen. Hij knoopt nu zijn gulp open bij het beeld van vrouw Justitia. Hij zal toch niet achten, griffier ziet het ook.
Kameraad rechter, niet hier alstublieft.
En waarom niet hier?
Wel, omdat, ja, neemt u me niet kwalijk, maar dit is geen urinoir. Dit is het standbeeld van vrouw Justitia, godin van de rechtspraak.
Oh ja? Maar ik geloof in geen enkele godin. En ben overigens van mening dat er tegen de godsdienst gestreden moet worden. En bovendien is ze geblinddoekt. Zo.
Oh. Ja, kameraad rechter, ze mag dan geblinddoekt zijn, maar het publiek is dat niet. Bovendien, door uw hoge positie, zijn alle ogen op u gericht.
Ja, weet ik wel. Het is heel plezierig populair te zijn. Maar populariteit heeft ook zijn keerzijde. Wat ik dan naartoe?
Komt u maar.
Oh, wc.
Juist, ja, deze kant dan, alsjeblieft.
Wat voor boek heb je daar?
Kamerad rechter, is een leerboek Engels.
Hoezo, griffier? Bevalt onze taal je dan niet?
Oh, komt u erbij, kamerad rechter? Die bevalt mij heel goed. Maar om de vijand te kennen, moet je zijn taal leren.
Oh, daar heb je natuurlijk gelijk. Doet me goed mensen zoals jij te zien. Een schitterende opvolgers hebben we voortgebracht. Slim ontwikkeld. We hebben niet voor niets geleerd. We zijn niet voor niets gevallen uit die krepier.
Senja! Senja, maak je niet ongerust. Ik zal voor je vechten. Ze laten je wel gaan. Je komt weer thuis.
Nee, Lara. We moeten geen valse hoop koesteren. Hier komt geen mens meer vandaan.
Nee, Senja, dat is niet waar. Je moet geduld hebben, blijven geloven. Het recht zal vroeg of laat zegevieren. Mijn vader hebben ze destijds ook gepakt, maar later, postuum, hebben ze hem gerehabiliteerd. Toen was het feest bij ons thuis.
Op nog zo'n feest zit je heus niet te wachten. Lara, wacht niet op mij. Trouw een ander. Je bent nog jong, mooi, je verdient niet slecht. Je zult nog wel een leuke man ontmoeten. Zorg er alleen voor dat hij je niet meesleept naar de schouwburg.
Wat zijn dat voor gesprekken? Sinds wanneer is contact tussen verdachte en getuigen toegestaan? Houd ze uit elkaar. Agent!
Hier ben ik.
Oh, bent u het, Kalihelki? Voelt u zich al wat beter?
Nee, integendeel. Feitelijk zweef ik op het randje van de dood. En daar is ze vechten voor mijn leven. Maar als ik hoor dat er ingegrepen moet worden...
Verwijder alsjeblieft de verdachte. En zorg dat je rust krijgt. In uw toestand is verzorging en rust het belangrijkste.
Uit elkaar, jullie!
Senja!
Lara,
vergeet
mij. Bedankt jullie niet dat ik arresteerd ben.
Zeg toch vaak bij je gebleven.
Kop het dicht!
Zeg dat ik onder een bus ben gekomen.
Dat is een grafier, hè? Dat is komt op zijn vijand.
Wel, S, kan wel afwerken.
En dat betekent dat op zijn vijand.
Ongelooflijk, zeg dat wel. Larissa, de vrouw van de verdachte, is zojuist door een agent van het podium verwijderd en men heeft het brandscherm laten zakken. De griffier is tussen het publiek gaan zitten op de plaats waar tot voor kort Larissa's echtgenoot nog zat, als vrij man.
Is Moscow a big city? Yes, it is a very big city. Moscow is the capital of the Soviet Union. Moscow is an industrial center of the Soviet Union.
Griffier!
There are many factories in Moscow.
Griffier!
Ach, bent u het. Trekt u het zich erg aan?
Trek het me niet aan, ik ben woest. Ik sta te trillen van verontwaardiging. Waarom hebt u mijn man gepakt? Wat heeft hij u misdaan?
Oh, ik persoonlijk heb niemand gepakt. Ik ben maar een dood eenvoudige griffier, you know. Ik zit daar alleen maar en notuleer. Wat er gezegd wordt, schrijf ik op. Wel, als er gezegd wordt fusilleren, dan schrijf ik op fusilleren. Als er gezegd wordt vrijlaten, dan schrijf ik op vrijlaten.
Denk maar niet dat u zich vrij kunt pleiten. U doet ook mee aan deze schandelijke vertoning.
Wel, daar doe ik aan mee. U niet soms?
Ik? Ja, ja, natuurlijk. Maar we hebben wel heel andere rollen.
Verschillende rollen, maar hetzelfde spel.
Het ligt eraan welke rol je speelt.
Precies, dat is zeker. That is right. Maar, rustig maar. De aanklager gaat straks dood en dan komt alles op zijn pootjes terecht.
Echt? Denkt u dat werkt?
Oh, dat denk ik niet alleen, dat weet ik zeker. Hij is oud, ziek en kwaadaardig. Hij houdt iedereen in een ijzeren grip. Maar in onze kringen zijn er ook andere mensen die een moderne opvatting op nahouden. Die vreemde talen kennen, you know. Aan wie de geest van het humanisme niet vreemd is.
Weet u zeker dat er zulke mensen zijn?
Oh, daar twijfel ik niet aan, no doubt.
En denkt u dat de aanklager binnenkort doodgaat?
Tja, ik weet natuurlijk niet of dat binnenkort gebeurt, maar eens gaat hij dood. Ik ben nog nooit een aanklager tegengekomen die onsterfelijk was. Daarom moet men geduld, geloof en hoop hebben. Ah, kijk, daar komt hij net aan. Kameraad aanklager, wat denkt u, hè? Denkt u dat u de bewijsvoering rond krijgt?
Wat valt er nou aan het rond te krijgen? Alles is toch zonneklaar?
Oh, ik ben het volledig en volkomen met u eens. Alles is volstrekt duidelijk.
Volstrekt duidelijk.
Overigens, ik vind dat u in een uitstekende conditie bent. Ah. U ziet er gezond en florissant uit. Ah. Ik geniet al bij voorbaat van uw regisseur.
Rakatakatakatak.
Heb je het gezien?
Mm-hmm. Ja.
Even een rakatak en hij rakatakt alles en iedereen zonder pardon neer.
Vindt u werkelijk dat hij er heel goed uitziet?
Huh? Jazeker, niet slecht in ieder geval. Hè? Je hebt mensen die als ze er zo uitzien onder de groene zoden liggen. Maar hij niet hoor. Maar de tijd staat niet stil en leeftijd en ziekte eisen hun tol. Ja, je moet niet alleen aan jezelf denken, je moet verder kijken dan je neus lang is. De vrijheid in Libanon, in El Salvador, Nicaragua, wordt op smerige wijze door de imperialisten vertrapt. In Chili schiet de politie op demonstranten. In Engeland vriezen oude mensen in hun eigen huizen dood.
Wat? Wat voor oude mensen? Wat voor huizen?
Ah, daar komt de verdediger. Nou, in het Amerika, dat zo hypocriet het woord mensenrecht in de mond neemt, is 10% van de bevolking werkloos. De helft van de Afrikaanse bevolking is voortdurend onder voet. En, kameraad verdediger, wat denkt u? Kunt u de verdachte met succes verdedigen?
Ja, dat moeten we afwachten. Het ligt niet zo simpel als het op het eerste gezicht lijkt.
Ik ben het volkomen met u eens. De zaak ligt in het geheel niet simpel. Overigens, u ziet er uitstekend uit. Ik hoop dat u in vorm bent. Ik geniet bij voorbaat van uw onvergetelijke pleidooi.
Dat pleidooi is geen punt. Maar eerst moet ik even met mijn cliënt praten. Dat is mijn plicht.
En uw edele taak. Het verdedigen van een mens, van zijn rechten, zijn waardigheid. Wat is er mooier dan dat?
Goedendag. Het is mij een groot genoegen u de hand te mogen schudden.
Schud maar.
Fantastisch, werkelijk fantastisch, die moed van u. U hebt zo zonder omhaal, zo openhartig, waar iedereen bij was, uw principiële en kritische mening geuit.
Maak dat een ander wijs. Ik een mening heb ik van mijn leven nog niet
gehad. Oh, doe nou niet zo bescheiden. Volgens mij hebt u wel degelijk een mening en wel een heel vast omlijnde.
Meningen. Het mocht wat. Ik, Ik zeg wat me voor de mond komt.
Dus u hebt toch wel het gevoel dat u zich niet helemaal correct hebt gedragen?
Wat? Wat is dat nou voor een vraag? U hebt toch zelf gezien hoe ik me gedragen heb? Ik ben er weer maar een stommeling. Altijd het naadje van de kous weten. Ik moet alles weten. Had ik maar gewoon blijven zitten. Had ik me maar net als de andere koest gehouden. Dan moest ik zo nodig iets zeggen.
Ik ben heel blij dat u dat zegt. Wanneer iemand zelf zijn fouten inziet en gaat beseffen hoe desastreus zijn optreden was, dan is dat een eerste stap om zijn leven te beteren. En als u bovendien nog zonder meer en principieel uw recente gedrag in duidelijke bewoordingen veroordeelt, dan wordt mijn taak u te verdedigen aanzienlijk verlicht.
Ik begrijp niet waar u heen wilt.
Luister eens. Wij moeten samen een duidelijk en nauwkeurig plan voor uw verdediging opstellen. Als straks de rechtszaak hervat wordt, dan zal ik verzoeken het woord onmiddellijk aan u te geven. En dan zegt u, zonder eromheen te draaien en met de moed die we van u kennen, dat nu u nog eens in alle rust en stilte op uw gemak uw incorrecte gedrag overdacht hebt, u uw misdadige verleden veroordeelt en diep betreurt, dat uw daden onherstelbare schade hebben toegebracht aan volk en de maatschappij.
Ik begrijp er helemaal niets van. Wat voor een schade? Wat voor een misdadig verleden? Ik heb wat geroepen zonder daarbij na te denken. Nou en?
Precies dat moet u zeggen, dat u niet hebt nagedacht. Per slot van rekening zijn de heren rechters en de aanklager ook mensen. Goed, ze mogen dan ouderwetse methoden hanteren. Ze mogen dan wel oud en ziek zijn. De rechter, bijvoorbeeld, die is incontinent. En de aanklager kan juist niet plassen, dat doet hem pijn. En ook heeft hij last van zijn zenuwen. Maar toch, het zijn mensen. Ze zijn in staat iets te begrijpen en te vergeven. En natuurlijk kunnen ze u niet volledig vrij uit laten gaan, maar uw oprechte bekentenis en eerlijk berouw in aanmerking nemend, kunnen ze de straf aanzienlijk verminderen. Nou, en dan krijgt u, laten we zeggen, 5, hooguit 10 jaar.
10 jaar?
Daar moet u niet zo van schrikken. 10 jaar, dat is maar 2 5-jaren plannen. En daarbij, als u vrijkomt, zijn de kinderen al volwassen. Dan hoeft u ze niet meer op te voeden, uw zorgen te maken. Tegen die tijd hebben ze de kinkhoest en de roodvonk al gehad.
10 jaar.
U raakt nogal van streek van dat cijfer 10, merk ik. Maar wat is 10 nou helemaal? Dat is toch niet meer dan een 1 en een 0? Bovendien bieden de strafinrichtingen een breed scala aan mogelijkheden. Punten voor het overtreffen van het plan. En wie weet boft u en komt u bijvoorbeeld in de uraniummijnen terecht. Daar telt elke dag sowieso voor 3. Na 3 jaar werken ben je vrij.
Na 3 jaar. Kaal en impotent.
Ach, kaal, wat zou dat? Dat is zelfs handig. Je kunt je kamp thuis laten, hoef je daar geen zorgen meer over te maken. En wat het andere betreft, dat is helemaal onzin. Kinderen hebt u al. En wat de rest aangaat, dat is toch nergens goed voor. Nou, hoor eens. Semyon. Zenja. Beken eerlijk en onvoorwaardelijk. Daar help je me mee. En dan help ik jou. Dan zul je zien hoe ik je zal verdedigen. Wat voor een pleidooi ik zal houden. Als ik op dreef ben, zal ik zo'n gloedvol betoog houden dat Brugman zelf zich in zijn graf omdraait van jaloezie.
Zeg, hebt u ze bij alle 5 op een
zeg, wil jij beweren dat ik gek ben?
Ja! En u bent niet de enige. De rechter, de aanklager, de bijzitters.
Senja, dat is niet waar. Dat bestaat niet dat jij als enige normaal bent en alle anderen gek. Zeg nou zelf. Dat bestaat niet dat iedereen gek is. Ik, de aanklager, de rechter, de bijzitter, de toeschouwers? Nee, dat bestaat niet. Dan is het toch logischer dat er 1 is die gek is.
Oh, u bedoelt dat ik dat ben.
En neem me niet kwalijk, ik wou niet onaardig zijn.
Ja, misschien hebt u wel gelijk. Misschien ben ik echt gek.
Eindelijk een verstandig woord. En daar gaan wij onze verdediging op baseren. We halen er een paar goede experts bij en we laten je opnemen. Dan kun je rekenen op een gevarieerde behandeling met haloperidol, aminazine, elektroshocks. Als je daar 5, 6 jaar gelegen hebt, dan kom je eruit als een volslagen idioot. Je maakt je nergens meer druk om. Je ziet de wereld door een roze bril.
Oh nee, dat nooit. Ik wil geen idioot worden. Dan nog liever gevangenis, kamp, uraniummijnen, executie. Maar een idioot wil ik niet worden.
Zie je nou wel? Wie is hier niet normaal?
Zo komt u maar. Wilt u gaan staan? De leden van de rechtbank.
Dat legt op. Nee, kunnen we aan de slag.
U kunt gaan zitten.
De voortzetting van de behandeling van de zaak tegen verdachte, hoe heet hij ook weer? Padalyokov?
Padalyokov.
Oh ja, ja, ja. Peter, ja. En hoe is het met de agent? Leeft hij nog?
Nog wel, maar de artsen vechten nog steeds voor zijn leven.
Oh, daar hoeft hij niet op te rekenen, op de artsen. Persoonlijk ben ik in hen teleurgesteld. Vroeger geloofde ik in twee dingen. In het marxisme en de medische wetenschap. Maar in de medische wetenschap geloof ik al lang niet meer. We zetten de zitting voort. Verhoor wordt afgeroepen. Getuige mevrouw Saljonaja.
Kamerad rechter. Huh? Mevrouw Saljonaja.
Saljonaja, dan is hij hier.
Jawel.
Komt u hier. Getuige, u achter, voor en vadersnaam.
Saljonaja. Albina Robertovna.
Kent u de verdachte?
Ja, wij werken op hetzelfde instituut.
Hoe staat u in rang ten opzichte van hem?
Wij zijn collega's. Hij is ingenieur en ik ook.
En u bent daarnaast cultuurleidster in het kader van vormingswerk?
Ja, in opdracht van het plaatselijke partijcomité.
Ah, en onderneemt u veel culturele activiteiten?
Ja, aardig wat. Wij organiseren cultuurtochtjes naar plaatsen uit het roemrijke oorlogsverleden, naar de gedenkplaatsen van Lenin. Wij hebben een oude stedentocht rond Moskou gemaakt. Wij hebben deelgenomen aan de Aluni-actie met het motto niemand vergeten, niets vergeten. Wij hebben het panorama van Borodino bezocht, het legermuseum, de Nationale Economische Tentoonstelling. Wij hebben een literaire quiz gehouden getiteld Lenin is ook nu nog levender dan de levende. En een kringgesprek over de zedelijke aspecten van het voedselplan. Wij hebben een lezing gehad over het beeld van de communist in de werken van moderne Sovjetschrijvers. Wij hebben twee speurtochten gehouden langs plaatsen uit het roemrijke oorlogsverleden en dat gecombineerd met paddenstoelen plukken. En verder maken wij collectieve uitstapjes naar de bioscoop, de Schouwburg enzovoort.
Aha. En de verdachte nam ook aan al deze activiteiten deel?
Eerlijk gezegd, dat weet ik niet meer. Voor sommige activiteiten is het soms lastig de mensen bij elkaar te krijgen, weet u. Ze bedenken allemaal een smoes. Hun schoonmoeder is op bezoek, of hun vrouw is ziek, of iets in die geest.
En de beschuldigde onttrok zich ook?
Ja, dat deed hij. Vooral als het ging om activiteiten met een patriotisch karakter, of met een leninistisch thema.
Leugens! Ik heb meegedaan aan de quiz. Lenin is ook nu nog levender dan de levende. En ik heb zelfs hoogstpersoonlijk een stukje Majakovski voorgelezen.
Is dat waar?
Ja, dat is waar. Ik moet zeggen dat Semyon...
Getuige, u dient geen Semyon te zeggen, maar verdachte.
Neemt u mij niet kwalijk. Ik moet zeggen dat de verdachte een belezen man is. Hij kent hele stukken Majakovski en Ilfen Petrov uit zijn hoofd. Maar op politiek-maatschappelijk terrein is hij passief.
Maar hier naartoe wil hij graag?
Ja, heel graag. Toen ik hem kaartjes aanbood, was hij geïntrigeerd door de titel en vroeg mij waarover het ging. Weet ik niet, zei ik. Ik heb gehoord dat er als het ware iemand berecht wordt.
Ja. En wat zei hij toen?
Hij zei interessant. Heel interessant. Daar hou ik wel van, zei hij. Dat ze iemand berichten.
Ja, als het om een ander gaat.
Precies, als het om een ander gaat. Mogen wij aannemen dat als hij van tevoren al belangstelling toonde voor dit proces en zelfs kaartjes kocht, hij hier kwam met een vooropgezette bedoeling. Ik bedoel, in de hoop met deze activiteit zijn voordeel te doen?
Ja, ik denk dat we dat mogen aannemen.
Jij vuilkling! Wat voor een voordeel had ik daarbij?
Kop het dicht. Verdachte gedraag u. Anders dwingt u mij u naast de reeds tegen u ingebrachte beschuldigingen ook belediging van getuigen en poging de getuigen onder druk te zetten, ten laste te leggen.
Kameraad rechter, ik ben van mening dat het gedrag van mijn cliënt verklaard moet worden uit de overspannen toestand waarin hij zich bevindt.
Dat begrijp ik, verdediger. Daarom beperk mij voorlopig tot een waarschuwing. Heeft de aanklager nog vragen?
Jazeker. Vertelt u eens getuigen. Het morele gehalte van de verdachte, iemand die zich onttrekt aan actieve deelname aan ons maatschappelijk leven, een bourgeois figuur die opgesloten zit in zijn wereldje van onbeduidende belangen, dat is min of meer duidelijk. Maar hoe gedroeg hij zich over het algemeen in het collectief? Probeerde hij iemand op zijn hand te krijgen? Was hij met iemand bevriend?
Dat weet ik niet precies.
Vertelt u eens getuigen. Heeft de beklaagde wel eens zijn vijandige houding ten aanzien van ons systeem uitgesproken? Zijn beestachtige haat jegens ons leven?
Hardop? Nee, iets dergelijks heb ik nog nooit van hem gehoord.
Als u dat nooit gehoord hebt en als ook verder niemand het gehoord heeft, dan getuigt dat alleen maar van zijn geslotenheid en van het feit dat hij bijzonder handig is in het verbergen van zijn ware aard.
Daar heb ik nog nooit zo bij stilgestaan.
Dat is hem juist. U hebt er nooit bij stilgestaan, dat had u wel moeten doen. Als u en uw collectief zich dat tijdig gerealiseerd hadden, had u alarm geslagen, had de misdaad voorkomen kunnen worden.
Ja, ik denk dat u gelijk hebt. Met dat soort dingen moeten wij rekening houden. Daaruit moeten wij de noodzakelijke conclusies trekken. Wij moeten onze opvoedende taak uitbreiden.
En de waakzaamheid verhogen.
U hebt groot gelijk.
Stuk vergif. Heks.
Geef hier S.
Oh, hel. Heks.
Verdachte, hou op met vloeken.
Hindert niet, dat ben ik wel gewend.
Wat? Dat hij u beledigt?
Als hij me niet voor het een uitmaakt, dan wel voor iets anders. Ik had het niet willen zeggen. Maar nu hij zich zo gedraagt, moet het me van het hart. Ik moet zeggen dat Semjon...
Niet Semjon, maar verdachte.
Oh, neemt u mij niet kwalijk, natuurlijk, verdachte. De verdachte ken ik als iemand met een onverdraagzaam karakter. Verwaand en hooghartig ten opzichte van zijn collega's. Hij schept erover op dat hij zowat de hele Majakovski uit zijn hoofd kent. Het mocht wat. Ik zelf bijvoorbeeld draag op avondjes wel eens het lied van de valk van Gorky voor. Maar ik laat me daar niet voorstaan. Hij laat zich trouwens ook absoluut niets aan zijn collega's gelegen liggen. We hebben toch zoveel jaar in één kamer tegenover elkaar gezeten. En weet u, dan heb je wel eens iets met je haar gedaan. Of je hebt een nieuw truitje aan. Maar denk maar niet dat hij ooit zoiets ziet. Denk maar niet dat hij ooit gezegd heeft. Ah, Letchka, wat zie je er bijzonder leuk uit vandaag.
Letchka, maar getuige.
Nou, desnoods had hij me getuige genoemd. Als je maar gevraagd had, hoe kom je zo bruin? Of waar heb je dat truitje vandaan? Maar nee hoor, nooit een greintje belangstelling. In al die jaren heeft hij niet eens de moeite genomen om te onthouden wanneer ik jarig ben. Trouwens, toen hij besloot dat het tijd werd om te trouwen, nam hij een vrouw van buiten af. Hoewel de vrouwen in ons collectief heus niet minder zijn.
Wie is niet minder? Jij soms? Senja, die zei al tegen me...
Wie zei dat?
Mijn verdachte Senja zei dat. Hij zei altijd tegen me dat jij kromme benen en een mopsneus had.
Lara.
Wat hij tegen anderen zei, weet ik niet. Tegen mij zei hij dat ik een Griekse neus heb.
Ah! Ja. Antiek Griek zeker.
Ziet u wel? Tegen de ene vrouw zegt hij het een, tegen de andere zegt hij weer heel iets anders. Getuige, begrijpt u nu wat voor iemand u aan de boezem van uw collectief hebt gekoesterd?
Ja, natuurlijk. Ja. Nu begrijp ik dat hij een vijand is die wellicht zelfs gefusilleerd dient te worden.
Kameraad rechter protest. De getuige mag de rechtbank geen adviezen geven.
Ja, volkomen juist. Een getuige, u dient zich aan de regels te houden. Wij vonnis zelf, de verdachte en onze deskundigen brengen het vonnis ten uitvoer.
Kameraad rechter, ik begrijp niet waarom wij haar de mond moeten snoeren. Waar is ons veelgeprezen humanisme gebleven? De getuige verstrekt ons immers uitermate interessante gegevens over de beklaagde. Die een harteloze egoïst blijkt te zijn. Die zozeer opgaat in zijn eigen sinistere plannen. Dat hij niet eens ziet wat zijn collega aan heeft. Niet eens onthoudt wanneer ze jarig is. Vinden wij hier niet in deze vervreemding ten opzichte van het collectief de wortels van zijn beestachtige vijandigheid ten aanzien van ons leven?
Kameraad rechter protest. De getuige mag natuurlijk haar persoonlijke mening kenbaar maken over mijn cliënt, maar zij heeft niet het recht te suggereren welk vonnis hem opgelegd moet worden.
Waarom zou ze dat recht niet hebben? Bij ons heeft ieder mens rechten. Misschien wil ze wel optreden als volksaanklaagster.
Juist, ja, dat hebt u mooi gezegd. Bij ons heeft ieder mens rechten. Ja, juist. Volksaanklaagster. Heel goed.
U heeft geluisterd naar het derde deel van Het Tribunaal, een gerechtelijke komedie van Vladimir Wojnowitsch. Vertaling Shifra Hersberg en Hella Rottenberg. Zo was de rolverdeling. Verslaggever Winfried Povel. Padapiokov Semyon Guy Lavrijse. Padapiokova Larissa Monique Smal. Rechter Peter Arians. Aanklager Paul Deen. Griffier Robert Sobels. Bart Pollo Hamburger. Kaljelkin Hans Hoekman. En Siljonana Jes Vriends. Techniek Rens Spijnk en Jean-Marie Velboer. Productie Ginny van Duren en eindredactie Louis Houwet. Tot zover.